machtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heere danken dat we ondanks alle bijzondere omstandigheden toch hier in de kerk en thuis zijn woord mogen horen, samen mogen bidden. En laten we vooral ook bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. Dat we het horen en dat we het ook geloven met ons hart. Laten we bidden. Heere God in de hemel, we komen in de stilte van deze middag samen voor u. En we mogen allereerst hier en thuis u danken. Danken voor wat u ons geeft op deze dag. Het is immers niet zomaar een dag. Het is de dag van het nieuwe begin. Het oude leven van de zonde, van de gebondenheid aan de dingen van het hier en nu. Het oude leven dat geen perspectief biedt. Dat alleen maar onder kan gaan in de dood. En dat oude leven mogen wij ons achter ons laten, omdat de Heere Jezus het achter zich heeft gelaten. En door de dood heen is opgestaan naar het leven. En wij in geloofsverbondenheid aan hem ook altijd weer opnieuw mogen beginnen. In dat andere leven. Het leven van licht. Het leven van toekomst. De toekomst van uw koninkrijk. En zo wilt u ook deze dag ons leven zetten in dat uitzicht. En heren, wat bent u daar trouw in. Onbegrijpelijk geduldig en trouw over ons mensen. En belijden u dat we zo gemakkelijk aan het oude vasthouden en in het oude zouden ondergaan. In de zonde. Maar u bent er telkens weer om ons weg te trekken, om ons te herinneren aan wat werkelijk tot onze vrede dient. En we danken u, Heere, dat we hier op deze plek en thuis uw woord mogen horen. Dat is toch ook het licht dat ontstoken is. Daarvan hebben we samen gezongen. Het licht van het evangelie van Jezus Christus. Hij is de zon der gerechtigheid. Maar hij wil zijn stralen over ons heen laten gaan door het evangelie, door het woord. En we danken u dat hier het woord open ligt en dat we samen naar mogen luisteren en over na mogen denken wat het ook voor ons mag betekenen. En ook moet betekenen. Heere, we bidden u, wilt u ons daarbij leiden? Met de krachtige werking en de verlichting van uw Heilige Geest. Als het van ons afhankelijk zou zijn, dan wordt het allemaal zo moeilijk en zo tegenstrijdig. Want we belijden u, Heere, dat we zoveel gedachten hebben die ons af kunnen leiden. We belijden, Heere, dat we ons zomaar laten gaan in het ongeloof, ook van deze dag, van deze dagen en deze tijd. En dat we zomaar ons toegeven aan allerlei twijfels. En dat er per slot van rekening, we belijden het u ook maar eerlijk, zoveel verzet is in ons eigen leven tegen u. En al die dingen die er tegenin staan, die zouden het voor ons onmogelijk maken om te luisteren, om getroost en bemoedigd te worden, om gericht te worden op u. Maar daarom danken wij u ook. Dat we ook vanmiddag niet aan onszelf zijn overgeleverd. Maar dat u daar waar het evangelie klinkt, waar het gaan mag over de Heer Jezus Christus, dat u daar ook de vriend van de bruidegom zendt. Die inwint voor Christus. De Heilige Geest. En daar bidden we u ook hartelijk om. Dat we zo horen mogen en geloven mogen. En dat u dat geeft in ons leven dat wij ook nodig hebben. Jonge mensen, kinderen, ouderen. In allerlei omstandigheden van ons hart en leven. Die we ook meegenomen hebben vanmiddag uw huis in. Maar u weet het toch zo te leiden, Heere. Dat we gericht worden op de Heere Jezus. En daar vragen we u hartelijk om. Zegen ons hier. Zegen ons thuis. Zegen overal waar uw woord uitgaat. En wij denken ook bijzonder aan broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Die ja, soms ook gemarteld worden, zelfs gedood. Heere God, ontferm u. En geeft u trouw. Ook als de druk van de samenleving zo groot kan worden dat het haast onmogelijk wordt. We bidden u dat u opening geeft en ruimte. U bent een God van doorbraken, van wonderen. Dat hebt u in de geschiedenis laten zien van uw volk, maar ook van uw kerk later. De eeuwen door, telkens nog. En altijd nog is het woord er, is uw woord er. En daarom wij bidden u, zegent u het. Ook als het verkondigd wordt aan uw volk Israël. Woord van Jezus Messias. Dat het Israël mag inwinnen voor hem. En ook Israël vrede mag geven, vrede voor Jeruzalem. Heer, wil ons zo in alles genadig gedenken en zegenen. Niet om onszelf, u kent ons wel. Nog beter dan wat we onszelf kennen, Heere. Maar doe het om uw genade, uw trouw, uw liefde in de Heer Jezus Christus. Doe het uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en we lezen uit de profetieën van Hosea, het 11e hoofdstuk. Hosea 11, En dat hoofdstuk lezen we helemaal. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan Baals offerden zij. En voor afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. Ik reikte hen voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte. Maar Assyrië zal zijn koning zijn. Want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hen niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijs geven als Adama? Met u doen als Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En ik zal in de stad niet komen. Ze zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw, ja, hij zal brullen en de kinderen zullen bevend komen van de kant van de zee. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Laten wij samen luisteren naar dit toch wel indringende gedeelte uit het woord van God. En ik heb als kern gekozen vers 9b, want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. Dat stukje, want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. In dit hoofdstuk, want we willen deze woorden wel vanmiddag vooral houden tegen de achtergrond van het hele hoofdstuk, dan lichten ze ook des te meer op, denk ik. In dit hoofdstuk zie je allereerst iets van de zorg van God voor zijn volk. En ja, dat mogen we ook best op onszelf toepassen. De zorg van God. En dan vervolgens, ja, dat is heel teleurstellend, bijzonder voor de Heere. De reactie van het volk. Hoe doen die dan? En hoe gedragen die zich tegenover die zorg van de Heere? Nou, dat is niet best. En dan zou je verwachten dat de Heere er een eind aan maakt. En dat wil hij eigenlijk ook. En dat kan die niet. Dat kan die niet. En dat is het derde dan. De onbegrijpelijke, de blijvende trouw van de Heere. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Dus de zorg van God, de reactie van het volk, de blijvende trouw van de Heer. Het ondanks alles is het zijn volk en blijft het zijn volk. Voordat we met elkaar erover gaan nadenken, zingen we nog uit Psalm 106, vers 4... Ja, dat gaat dan over de reactie van het volk. Psalm 106, het vierde vers, dat zingen we eerst mee of in ons hart. Ja? Ik had nog vergeten de collecte te vermelden. De eerste is voor de diaconie plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En u kunt daar op uw manier ook aandacht aan geven. Van harte bij u aanbevolen. Het is in deze tijd ook best zo dat kerkelijke gemeenten best wat inkomen moeten missen. Ook goede doelen. Dus laten wij ons inzetten om dat te vergoeden met gulle gaven, met gaven uit ons hart. De antwoorden op de prediking met de zingen van Psalm 103. Daarvan het derde vers, dat zingen we uit weerklank. Psalm 103, vers 3 uit weerklank. Hosea, gemeente. Nou, Hosea was een profeet die profeteerde in de 8e eeuw voor Christus. En dat was vooral in het Tienstammenrijk. En dat Tienstammenrijk dat beleefde onder koning Jerobeam de II een tijd van grote welvaart. Je moet die koning Jerobeam niet verwarren met die Jerobeam de I, die Rehabiam opvolgde in het Tienstammenrijk. Dit is Jerobeam de II. En die heeft een hele tijd geregeerd en dat bracht rust en dat bracht ook welvaart. Maar u weet wel hoe dat gaat. Helaas moet je dat zeggen, dat welvaart niet altijd bevorderlijk is voor de vreze des Heren, voor de dienst van de Heren. Integendeel. Op alle mogelijke manieren werd hij verwaarloosd en veracht. En dit hoofdstuk uit de profetieën van Hosea begint met terugbladeren, met herinneringen. De Heere bladert als het ware terug in het familiealbum. En hij laat aan Israël zien hoezeer hij in allerlei opzichten voor zijn volk heeft gezorgd. Laten we kijken. Hij zegt allereerst, ik heb u, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus jullie waren als een zoon voor mij. En dan staat er in de grondtekst zoiets als een jochie, een peutertje. Een klein jochie dat ik lief heb gehad. Duidt wel op een bijzondere tere band tussen de Heere en zijn volk. Begin van de profetieën van Hosea, dat spreekt over een andere band. Dat gebruikt een ander beeld, het beeld van man en vrouw. Dat is natuurlijk ook heel hecht als het goed is. Maar hier is het dus een vader en een kind. Een zoontje. En dat is ook nog weer anders. Ik heb menige keer in mijn ambtelijke praktijk een moeder horen zeggen, ja, dominee, je man verliezen, dat is erg en heel verdrietig. Maar een kind, dat is nog veel erger. Dat heb je onder je hart gedragen. Zo noemt de Heere hier Israël zijn zoon. Dat heeft ook iets teers. Daar klinkt iets van ontferming in door, over het kleine en het zwakke. En die liefde van God is niet alleen een diepe innige liefde, maar het is ook een verkiezende liefde. Dus geen liefde ergens om, omdat Israël zo'n bijzonder volk was, daarom nee. Vrije, genadig, verkiezende liefde. Dat jongetje zag er nu bepaald niet zo leuk uit. Niet zo aantrekkelijk uit. Jeremia die zegt iets namens de Heere. Ik zag u in uw bloed. Nou, dat is bepaald niet aangenaam. Niet aantrekkelijk. Maar ik zei tegen u in uw bloed, leef. Nou, dat is natuurlijk al wel heel mooi gemeente, om dat toch maar weer tegen elkaar te zeggen, dat de Heere zo verkiezend bezig is. Dat hij niet kijkt naar wat goed en aangenaam en wat aantrekkelijk is, wat vroom is en gelovig. Dat hij, zoals Paulus het zegt, het onedele en het verachte verkiest. Want dan dan is er in ieder geval ook ruimte bij hem voor u, voor jou en voor mij. Tenminste, ja, als u maar bij dat onedele en dat verachte zou willen horen. En die beminde God, die beminde zoon, die heeft God dus uit Egypte geroepen. Bevrijd uit de bittere ellende van de slavernij. En telkens weer als we de 10 geboden te horen krijgen, krijgen we dat ook mee. Ik ben de Heere uw God, u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heb. En verder, wat heeft de Heere ook in het vervolg daarop voor zijn volk gezorgd? Weer een bladje omgeslagen in het familiealbum. Ik leerde Efraïm lopen. Mooi beeld. Vader gaat met zijn peutertje een eindje wandelen. En eerst gaat het nog wel. En het joch doet heel stoer, want hij kan lopen. Maar als het een eindje verder is, dan wordt hij wat moe. En dan sjokt hij en dan kan hij niet meer. En dan tilt vader het op en draagt het in zijn sterke armen verder. Zo, zegt de Heere, zo heb ik jullie gedragen op mijn armen. En we kunnen denken aan de tocht door de woestijn. En als Mozes dan aan het eind daarvan afscheid neemt van het volk, dan zegt hij, de Heere heeft jullie gedragen als op arends vleugels. Dat is nog niet zo heel veel veranderd, gemeente. Want zoals God toen was, zo is hij nu. Psalm 68. Dag aan dag draagt hij ons. En soms, als je achterom kijkt in je levensboek en je bladert, dan begrijp je gewoon niet meer hoe je daar eigenlijk doorgekomen bent. En je kunt alleen maar erkennen, Heere, u hebt mij gedragen. En nog verder. De Heere zorgde ook voor genezing. Toen in de woestijnreis bij Mara het water gezond gemaakt was met een stuk hout. En toen mocht Mozes namens de Heere zeggen, ik ben de Heere, uw heelmeester. Allerlei motieven uit de woestijnreis keren hier terug. En ik hoop dat als u terugbladert in uw levensalbum, dat u dat ook zo mag ervaren. De Heere genas. Hij genas de wonden die het leven sloeg. Littekens zijn nog niet zo gauw verdwenen, maar je kon verder. En je kon toch weer voortgaan. En dan nog meer. Ik trok u met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ook alweer zo'n dichterlijke, prachtige manier van spreken over de leiding van God met zijn volk, maar ook over de leiding van God met zijn kinderen nu. Dat is nog wel eens verschillend, hè? Soms moet er geweld aan te pas komen. En dan moet de Heer ons wel eens flink bij de oren grijpen, willen we tot bezinning komen. Ondergang van je bedrijf. De coronapandemie, die wordt niet zonder reden en zonder zin een wake-up call genoemd. Want we worden er nog eens hardhandig aan herinneren dat we echt niet alles onder controle hebben. En dat er meer is dan gezondheid. En dat er meer is dan dit leven alleen. Hardhandig. Maar vaak genoeg gaat de Heere ook anders te werk. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde, dat ze als het ware bij de hand nemen en zachtjes voortleiden, zoals Jesaja dat zegt. Ik zal hen zachtjes leiden aan waterbronnen, aanlokken, meelokken. Zo heeft Israël ook iets ervaren tijdens die woestijnreis naar Israël, naar het beloofde land. Dat de Heere trok als met menselijke touwen, met koorden van liefde. En het zou zomaar kunnen dat u dat ook ervaren hebt in uw leven. Die onweerstaanbare zachte drang van de Heere, waarmee hij je naar de Heer Jezus toe leidde. En je kon er niet onderuit komen. Je moest er aan toegeven. Je moest je er aan overgeven. En dat de Heer ook door allerlei ervaringen in je leven je een bepaalde kant uitduwde. Menselijke touwen. Koorden van liefde. Gemeente, daar moet geen misverstand over bestaan, hè? Geen misverstand. Want als de Heer je wel eens hard aanpakt, dan is dat toch ook, ja, zijn liefde. De Hebreeënbrief zegt, die de Heer lief heeft, die kastijdt hij. Hij tuchtigt in iedere zoon die hij aanneemt. Toen Paulus werd neergeveld op de weg naar Damascus, ging het er niet zachtzinnig aan toe. Maar het was wel Gods liefde. Laten we dat in ons leven niet vergeten. En dan lezen we ook nog in vers 4 hoe de Heer ze te eten gaf. En dan denkt u natuurlijk aan het manna in de woestijn. Elke dag was het er weer en konden ze zich er te goed aan doen. Elke dag mochten ze leven uit de hand van God. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Het heeft hun aan niets ontbroken. Nou, ik hoop dat u dat bladerend in uw levensboek ook een beetje kunt herkennen. Dat de Heer toch altijd nog weer gezorgd heeft. Ook toen u dacht, ja, hoe moet het nu dan toch verder? Maar u kon verder. En u heeft het gebed verhoord dat de Heer Jezus ons leert bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zorg van de Heer voor zijn volk. Prachtig zoals Hosea dat hier namens de Heer allemaal voorspiegelt, allemaal voorhoudt aan het volk. Ja, en wat doet Israël dan? Hoe heeft het daarop gereageerd? Nou, u hebt het al begrepen bij het lezen. Dat is één teleurstelling voor de Heer geworden. Eén bitterheid. Begon al in vers 2. Hoe meer zij hen riepen, dat is een merkwaardige zin, merkwaardige tekst. Hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van hen, van onder hun ogen wegliepen. Wie zijn die zij? Hoe meer zij hen riepen, wie zijn die zij? Nou, dat zijn dus de profeten. De profeten. Je zou denken, als de Heer nu zo voor zijn volk zorgt, nou dan spreekt het toch wel vanzelf dat ze hem dienen en dat ze in zijn wegen gaan. Maar dat gingen ze niet. En dan zendt de Heer zijn profeten. Uit bewogenheid, uit liefde, van, om het volk aan te herinneren, om terug te keren tot hem. Maar hoe meer die profeten riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Ja, als een klein kind dat je roept omdat het een gevaarlijke kant uitloopt. Je roept het terug en het loopt toch nog verder. Ik moest bij de voorbereiding denken aan de tijd dat ik dominee was in Schoonrewoerd. We waren pas begonnen, jong gezin. En daar in Schoonrewoerd, dat is nog zo, daar ligt de pastorie wat achter in de dorpskern. En daarvoor is een groot grindplein. En dan verderop heb je de Dorpsstraat. En die was in die jaren, er is nu een rondweg gekomen, maar in die jaren was die vreselijk druk. En de oudste kind van ons, dat liep met een vaart naar die Dorpsstraat. En, oh, stop, stop. Wel, hij liep maar door. En dan moest je erachteraan om dat kind tegen te houden. Nou precies, daar heb je het nou. Hoe meer zij hen riepen, hoe meer ze van onder hen wegliepen. Ja, daar kunnen mensen mee bezig zijn in hun leven, gemeente. Hoe meer de Heer roept, des te meer weglopen. Je kop in de wind gooien. Ergens is het beste stem in je geweten dat het anders zou moeten in je leven. En je verzet je ertegen met hand en tand. En je loopt weg. En hoe meer je geweten spreekt, hoe harder je wegloopt. Je kan ook met een preek, hè? Je kan ook met een preek. Hoe dichter die op je hart komt, hoe meer je dat hart toesluit. Want je beseft terdege dat bekering van je vraagt om te breken met dingen die niet kloppen. En je loopt er van weg. En waar loop je dan heen? Dan loop je naar de afgoden. Want laten we eerlijk zijn, neutraliteit bestaat niet. Je dient de Heer of je dient de afgoden. Je volgt Christus of je volgt de mammon, het geld en noem al die andere gasten maar op. Voor Israël was het de Baal. God van de vruchtbaarheid. Nou ja, dat konden ze wel gebruiken. Op de veebedrijven, vruchtbaarheid. En op de landbouwbedrijven, vruchtbaarheid voor de akkers. En als je aan Baal offerde, nou, dan gaf die de vruchtbaarheid. En ja, die Baalsdienst, die was nog best wel leuk ook. Die was wel leuk voor je lusten. Want in die Baalsdienst kon je je seksuele lusten behoorlijk uitleven. En zo ging dat volk hun eigen gang tegenover de Heer. En we lezen nog meer over de reactie van het volk. Vers 3. Ze erkenden niet dat ik hen genas. Ja, die genezing die was er wel. Maar ze erkenden de Heer daar niet in. Ze schreven dat misschien wel toe aan Baal. Als starke. En gemeente. Als wij nou de Heer er niet in herkennen. Waar schrijven we het dan allemaal aan toe? Nou zeg, toevallig. Dat ik nou net bij die 5% hoor die genezen zou kunnen worden van die agressieve kanker. Toevallig. En ik ben wel fit hoor. Ik ben wel op leeftijd, maar ik ben ook vitaal genoeg. Maar ja, weet je, ik leef gezond. En ik sport veel. En de doktoren en de medicijnen en noem het allemaal maar op. Ja, dat is er allemaal wel. En we moeten ook verantwoordelijk handelen. Maar u weet het toch, aan zere zegen is alles gelegen. En elke dag mag je hem weer danken voor de kleinste zegeningen. Het is allemaal niet gewoon. Gewoon is van de Heere. En nog schrijnender, ze weigeren zich te bekeren. Vers 7, ze volharden in hun afkeer van mij. En als ze mij al een keer aanroepen, dan is dat niet echt om mij te eren, dan is dat alleen maar met hun lippen. Dit volk eert mij met zijn lippen, maar hun hart is verre van mij. Zo'n brok verzet zit er in mijn volk en het lijkt wel niet doorheen te breken. Ze gaan bij alle zorg in blinde verdwaasdheid hun eigen gang. Gemeente, ik ga dit niet gemakkelijk toepassen. Ja, dat kan je natuurlijk doen. Zo van, oh. Nee, ik denk, we zitten hier, denk ik, vanmiddag bij elkaar voor het grootste deel als gelovige mensen. Ja, daar mag ik toch wel van uitgaan. En ja, daar mogen we toch dankbaar over zijn en verwonderd. Maar toch. Hoe is het nou als je aan jezelf wordt overgelaten? Als je aan jezelf wordt overgelaten. Is die weerstand en is dat verzet van Efraïm dan toch niet een beetje herkenbaar? Moet ik niet uit mezelf beleiden, Heere? In mijzelf ben ik niet zo heel veel beter dan dat Efraïm. Ook in mijn hart, mijn natuurlijke hart, schuilt genoeg verzet tegen u en uw dienst. En onbegrijpelijk dat u ondanks dat alles mij toch wilt liefhebben. Want zo was het met Efraïm. Maar dan loop ik eigenlijk al op de dingen vooruit. Eerst nog één ding. Eerst nog het oordeel van God. Duidelijk hier uit dit hoofdstuk. Zijn liefde is gekrenkt. Zoals een vader en moeder, hè, dat kan voorkomen. Ze hebben alles voor hun kind overgehad, gezorgd. Kosten nog moeite gespaard. Goede opleiding gegeven. En het kind is helemaal dwars gaan liggen. Stoort zich nergens meer aan. De regels in het gezin worden aan de laars gelapt. Hij verziekt de sfeer voor de andere kinderen. En hij raakt nog aan de drugs ook. Als gevolg daarvan kunnen ze met geld ook niet meer vertrouwen. Wat een verdriet. Je uiterste best gedaan. En dan dit. Stank voor dank. En dan kan het gebeuren dat ouders zeggen, ja, nu is het klaar. Nu moet je maar een poosje in het huis uit. Je bent niet de handhaver, je bederft het voor de anderen. Zo spreekt Hosea ook namens de Heere over het oordeel dat komen gaat. Vers 5 en 6. Nee, het volk zal niet terugkeren naar Egypte. Dat is opmerkelijk. Niet terugkeren naar Egypte. Egypte, dat had iets natuurlijk van die bittere slavernij. Die ellende die er was geweest. Maar Egypte had ook nog een andere kant. Dat de Heere dan toch maar daar zich over zijn volk had ontfermd. En het volk had bevrijd, verlost uit Egypte. Nee, niet meer Egypte. Assur. Een vreemd, vijandig land. Daarheen zullen ze weggevoerd worden in ballingschap. En dood en verderf zaaiend zal het zwaard van Assur in de steden van Efraïm rondgaan. Zware grendels waarmee ze de poorten gesloten willen houden, die zullen stuk geslagen worden. Assurs macht zal alles verbreken. Als een geesel God zal hij huis houden in de landen van Efraïm. En dan? Het is zo wonderlijk in dit hoofdstuk. Het is zo wonderlijk. En dan? Het is alsof Gods adem stokt. Hij wil zich laten gaan in een alles vernietigend oordeel over de onbekeerlijke goddeloosheid van zijn volk. Hij zou het in één klap van de aardbodem willen wegvagen, zoals het geschied was bij Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim. Maar hij kan het niet. Hij kan het niet. Hij kan het letterlijk niet over zijn hart verkrijgen. En we lezen hier diep ontroerend: mijn hart keert zich om in mij. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zou het eigenlijk moeten doen. En jullie hebben het helemaal verdiend. En toch. En toch. Ik kan het niet. Zoals een vader en moeder zeggen: ons kind, wat het ook heeft uitgespookt. Ons kind. En we kunnen het de deur niet weigeren. Aangrijpend, gemeente. Het komt niet zo heel veel voor in de Bijbel. Hier en daar toch wel, maar hier ook. Aangrijpend. Hoe de Heer hier spreekt over zijn hart. Zijn hart. Zijn innerlijk. Je zou haast kunnen zeggen: de Heere God wordt er akelig van als hij eraan denkt dat hij zijn volk zou moeten verdelgen. Nou, gemeente, als ergens in de Bijbel duidelijk wordt dat wij met de Heere te doen hebben, met de levende God, met een bewogen God, dat wij te doen hebben met een God met een hart. We doen allerlei beelden van God de ronde in de christelijke wereld. Soms ook iets van een, ja, zeg maar een onbewogen startprincipe. Het kale zijn, zoals de Grieken er wel eens over wilden spreken. Of de God van de starre predestinatie die koud en onbewogen zijn programma in de geschiedenis uitvoert. Nou, dat kan misschien wel de God van een bepaalde dogmatiek zijn. Maar is dat ook de God van de Bijbel? Die is toch, zo hebben we het gezongen aan het begin. Ik hoop dat u het meegezongen hebt in uw hart. Die is toch met ons lot bewogen. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Wij willen de Heere, onze God, nog wel eens vangen in het patroon van ons redelijk denken. En ik zat bij de voorbereiding te denken aan een gezegde van de bekende natuurkundige uit de 17e eeuw, Pascal. En toen het ging over het menselijk verstand, toen zei hij: het hart heeft zijn redenen die de reden niet kent. En dan moet u weten dat Pascal dat echt niet zei om niet te hoeven nadenken. Een soort oppervlakkigheid of zo. Want als er één veel nagedacht heeft, dan was het Pascal. Maar in tegendeel, dat zei hij om te laten zien dat er dingen zijn die anders zijn, die hoger zijn, die dieper zijn, die werkelijker zijn dan wij begrijpen kunnen met ons verstand. De dingen van de liefde. De dingen van God. En ik dacht bij de voorbereiding, zoals Pascal dat zei van de mens, zo zou je dat ook van de Heere God kunnen zeggen. Zijn hart heeft redenen die de rede niet kent. De redenen van zijn liefde. En die bij hem dan op een wonderlijke manier toch ook weer samenvallen met zijn verstand. En daarom belijdt Israël aan het eind van de oud-testamentische geschiedenis. Daarom zijn wij ook kinderen van Jacob. Niet verteerd. We hadden de totale vernietiging verdiend en we mogen leven. Ik zal niet mijn brandende toren ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Let u erop, tussen haakjes, hoe vaak dat wenden en bekeren hier in dit hoofdstuk naar voren komt. Efraïm weigert zich te bekeren, ze keren zich af, ze zullen niet terugkeren naar Egypte. Maar God keert zich niet om Israël te gronden te richten. Zijn hart keert zich om in liefde en medelijden. En wat? Wat is de diepste grond daarvan? Als je dan toch naar een reden vraagt. Wat is die reden? Wat is dat motief? Daar is maar één antwoord op, gemeente. En dat is God zelf. Als u dat nou mee naar huis neemt. God zelf. Want ik ben God. En geen mens. De heilige in uw midden. Gemeente, dan. Ja, dan valt al ons redeneren stil. Hij is God de heilige. En juist daarom kan het bij hem. Als het bij ons niet meer kan. En als het bij ons verloren is. Dan wint hij het. Want hij is God de heilige. De gans andere. Die altijd nog mogelijkheden ziet waar wij ze niet meer zien. Die altijd nog ruimte schept. Want wij zijn vastgelopen. God de heilige. Ja, we willen dat die heiligheid van God, die willen wij nog wel eens op een bepaalde manier verstaan. Vooral die geduchte kant, hè, van Gods heilige majesteit. Zo van, kijk uit wat je doet. Kijk uit hoe je met de dingen van God omgaat. En terecht. Uzzia, die dacht hij dat op zijn manier de ark van God wel kon redden. Nou, dat heeft hij helaas geweten. God is heilig. Dat heeft voor ons vaak iets van, pas op, schrikdraad. En gemeente, dat geldt. En dat blijft gelden. Laten wij ook maar een beetje beducht zijn voor dat beeld, ja, het wordt tegenwoordig wel zo gezegd, maar het is ook wel een beetje zo, dat er een soort idee is van een knuffelgod. Een God bij wie je dan altijd op schoot zit en zo. Dat idee. Nee, God is heilig. Maar hier vanmiddag, juist omdat hij zo heilig is, is hij ook verrassend. Verrassend in zijn genadige liefde. Zijn gedachten altijd hoger dan mijn gedachten. En als ik er niets meer van verwacht, dan weet hij doorbraak te geven. Want zijn gedachten, ik weet de gedachten die ik over u denk. En dat zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij is de heilige in het midden van u. Nou, op diezelfde manier betuigt de profeet Jesaja, voorwaar, hij is een God die zich verborgen houdt. En dat is ook niet negatief bedoeld, echt niet. Dat is juist, Heere, u houdt zich verborgen, want u gaat altijd weer verrassende wegen om ons te redden en zalig te maken. Wegen die wij niet voor mogelijk hielden, want u bent een groot en een heerlijk God. Nou, in welke naam moet ik nou noemen? Welke naam mag ik nu noemen? Toch? De naam van de Heer Jezus. De naam van de Heer Jezus. Allerlei motieven uit dit hoofdstuk van Hosea komen in hem samen. Hij is de ware zoon. Uit Egypte geroepen. Zoals Matthäus dat schreef na de vlucht van Jozef en Maria uit Egypte en toen ze terugkeerden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En hoe? Ja, laten we dat dan ook nagaan. Hoe heeft die zoon gereageerd op de liefdevolle zorg van zijn vader? Nee, die heeft zich niet afgekeerd. Die is niet zijn eigen weg gegaan. Die heeft geen zonde gekend nog gedaan. Bij hem was er geen afkering, alleen maar toekering. Zijn levensmotto is altijd geweest: zie, ik kom om uw wil te doen. En toen, en toch, heeft God zijn brandende toren niet afgekeerd. Hij is als Adama en Zeboïm, als Sodom en Gomorra geworden, ondergegaan in de toren van God. God hield zich toen niet meer in. Want Christus was het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. God, de Heilige, in het midden van ons, midden onder ons. Waar vindt u die? Die vindt u in Gethsemane. Die vindt u op Golgotha. En het is ook geen wonder dat de discipelen in de hof op een steenworp afstand blijven moesten. En het is geen wonder dat het op Golgotha donker werd. 3 uur. Want het laatste geheim bevatten wij niet. Het laatste geheim van Gods toren en van Gods liefde. Maar al bevatten wij het niet, gemeente, we mogen er wel van leven. We mogen er wel van leven. En we mogen ervan zalig zijn. En met al dat afkeren in ons leven, al die weerbarstigheid die ons tot op ons sterfbed nog willen benauwen, kunnen we bij hem terecht. En we vinden verzoening en vrede en leven. En wat wilt u dan anders nog dan achter de Heere aangaan? Achter de Heere aangaan. Christus te volgen in leven en in sterven. Naar de stad die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. En dan helemaal God die bij de mensen woont. God, de Heilige, in het midden van ons. Amen.
Thank you.
Heere God, Vader in Jezus Christus, zo mogen we u aanroepen. Vader met een hart, met zo'n hart. U hebt ons vanmiddag, ja, ook in ons eigen hart laten kijken. Wat er allemaal rond kan gaan. Want zoals het bij Efraïm was, Heere, we hoeven er niet op neer te zien. We zijn in onszelf niet zoveel beter en u weet dat en u hebt het ons ook vanmiddag laten zien. Maar u hebt boven alles uw eigen hart laten zien. Vol van ontferming. Vol van barmhartigheid. Heere God, help ons om telkens weer, als we dat mogen horen, stil te worden. Ontroerd te worden. Dat u het niet over uw hart kunt verkrijgen om ons te verdelgen. Dat u ons daarom veel te lief hebt. En ons blijft achtervolgen met het woord van uw genade. Opdat we daaruit zouden leven, blijmoedig en vast. Met alle weerbarstigheid van onszelf en alle weerbarstigheid om ons heen, ook in dit moderne leven. Dat die bron ons leven is, uw bron. Zegen ons als we van hier gaan in de zondagavond. Geef ons een goede zondagavond. Wees bij ons in de komende week, als we misschien nog veel drukte zullen hebben. Dat het ook moeilijk is door die coronatijd met ons bedrijf ook misschien. En ons zorgen maken. Heere, laten die zorgen ook telkens weer bij u terecht mogen komen. En wilt u dan ook genadig zorgen en helpen. En geef dat we als gemeente daarin ook om elkaar heen mogen staan. Om elkaar daarin ook te dragen. Bidden. Wees bij ons als we wellicht met vakantie zullen zijn. Bewaar ons, geef ons goede rust. En breng ons ook weer veilig terug. En wees ook met allen die van ons zijn uitgezworven. Of die misschien ook hier in Noordwijk met vakantie zijn. Heere, geef uw zegen. En geef ons dat wij ons laten leiden door dat licht dat u ontstoken hebt in de Heer Jezus Christus. Het licht dat straalt in uw evangelie. Het licht dat zo rechtstreeks uit uw eigen hart komt. Zo bent u. Wij prijzen uw grote en heerlijke naam. Gedenk ons en neem onze dankzegging aan. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij dan tenslotte nog van het achter de Heere aangaan uit Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17 vers 3. Verhef dan nu hier in de kerk en ook thuis uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. En de Heere zegen u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.